Goedemorgen gemeente, hier in de kerk aanwezig of via de livestream met ons verbonden. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant dominee Mulder. De schriftlezing is Lucas 1, vers 5 tot 25 met als thema de boom van het geloof. De mededelingen namens de kerkenraad als eerste aanmelding van de erediensten. Op zondag 12 december hopen we tijdens 3 diensten het heilig avondmaal te vieren. De diensten worden gehouden om 9 uur voor de wijken 1, 3 en 5. Om 11:15 voor de wijken 7, 2 en 4. En om 3:30 voor de wijken 6 en 8. Hoe u zich hiervoor kunt aanmelden en op welke wijze het avondmaal zal plaatsvinden, kunt u lezen op de zondagsbrief. Woensdag 8 december zal een bezinningsuurtje plaatsvinden. Vanwege COVID-19 is ervoor gekozen om een live-uitzending zonder aanwijzingen te hebben, die u thuis via de livestream kunt volgen. De eerste collecte in deze dienst is voor de diaconie, de tweede voor de kerkelijke kas en de derde voor het bouwfonds. U kunt de collecte overmaken op de voor u inmiddels bekende wijze. De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Hulp in Zicht. De stichting biedt hulp en begeleiding bij het oplossen van kleine en grote problemen, waarin ieder gebruik van kan maken. Op deze wijze wil de stichting de liefde van Christus zichtbaar maken in de samenleving. Verdere informatie over het doel van de stichting en de wijze waarop u een extra diaconale gift kunt overmaken, vindt u op de zondagsbrief. Dan de overige mededelingen. Woensdagmiddag 15 december hoopt de seniorencommissie via de livestream een kerstmiddag te organiseren, aanvang om 2:30. Alle jongeren, onderbouw, bovenbouw, 18 plus, in ieder, zijn vanmiddag om 2:15 welkom in de kerk voor de Pineo Catechese Tour. Dit in plaats van de gebruikelijke catechisatie en verenigingen die niet plaats kunnen vinden. Onze predikant heeft samen met de gastspreker een interessant thema voorbereid. En behalve vandaag willen we jullie ook vragen om 12 en 19 december in je agenda te noteren. In januari hopen we als gemeente weer te starten met de cursus Het Christelijk Geloof Ontdekken. Voor mensen die weinig weten en meer willen leren over het christelijk geloof. Mocht je belangstelling hebben of iemand kennen die deze cursus wil volgen, kun je dat doorgeven aan evangelisatie@pneo.nl. En mocht je mee willen helpen met het organiseren of leiden van de cursus, dan kan dat ook. Op kerstavond 24 december wordt er een gezellige drive-through georganiseerd op het kerkplein. Van 6 tot 7:30 kunt u langskomen op de gezellige weggeefplek. En dan krijgt u daar ook een tasje met inhoud voor degene die kinderen hebben tussen 12 en 12 jaar oud. Tussen 2 en 12 jaar oud. Dan nog een mededeling voor de kinderen en ouderen van het kerstkinderkoor. Na de kerkdienst vanmorgen wordt er geoefend met zingen. Stap dus na de dienst gauw in de auto of op de fiets om naar de kerk te komen. En een verzoek aan de ouders om buiten in de auto te wachten tot uw kind klaar is met zingen. Zondag 19 december wordt er nog een keer geoefend. Dit wordt dan voor de zekerheid ook opgenomen. Het zou leuk zijn als uw kind dan feestelijke kleding aan heeft. En voor alle zojuist genoemde mededelingen kunt u een uitgebreide versie lezen in de zondagsbrief. We zingen nu ter inleiding op de dienst Psalm 132, vers 5. En de kerkraad wenst u allen een rijke gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen gaan we met elkaar zien hoe Zacharias naar de tempel mag. Bekend gedeelte ook voor de jongens en meisjes, denk ik. Zacharias en Elisabeth, die kennen we wel. En een psalm die heel mooi bij ze past, is natuurlijk een psalm die spreekt over het verlangen naar God en naar zijn huis. En een van die psalmen is psalm 84. En wij zingen het tweede en ook het vijfde vers van deze psalm. Wij luisteren samen naar de wil van de Heere voor ons leven en vervolgens zingen we met elkaar uit Psalm 141, waarin het gaat over gebed en over reukwerk Dat past ook precies bij de taak die Zacharias heeft in de tempel. Als hij op het reukofferaltaar een offer mag brengen. Dus vandaar Psalm 141, vers 1 en 2. Naar de wil van de Heere voor ons leven. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God. Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water, onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, dat wil zeggen onnodig en onderdacht, misbruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is.
Zullen we samen in het gebed tot de Heere gaan en ook een aantal mensen aan de Heere in het bijzonder opdragen.
waaronder broeder Haupst van de Marsmanlaan 13. Zijn broer is afgelopen vrijdag overleden in de leeftijd van 89 jaar. We zullen samen danken en bidden voor zuster Van de Brink van de Beginstraat, Beginstraat 2. Zij kwam afgelopen zondag ten val en daarbij brak ze haar heup. Ze is afgelopen zondag gelijk ook geopereerd en ze mocht afgelopen vrijdag ook thuiskomen. We zullen samen danken voor de geslaagde operatie, dat ze weer thuis mag zijn en ook bidden voor de komende tijd. Ook zuster Jochemsen van de Vivaldistraat 5 zullen we aan de heren opdragen. Zij zal komende woensdag 8 december een ingreep ondergaan in het ziekenhuis Gelderse Vallei, waarbij een deel van de dikke darm verwijderd zal worden omdat er een tumor gevonden is. Er zijn geen uitzaaiingen, dat is fijn, maar de ingreep moet wel plaatsvinden. De verwachting is dat ze een dag of 5 in het ziekenhuis zal moeten blijven. Zullen we samen in het gebed tot de Heere gaan. Heere onze God, wij roepen u aan. Wij komen tot de troon van uw genade. Tot u die God, waarvan we mogen weten dat u genadig en barmhartig bent. Geduldig en rijk aan de goedertierenheid. Dat u berouw hebt over het kwaad. Ja, wij mogen weten dat u zo bent. Ook vandaag de dag. Ook voor ons. En we danken u dat u in uw woord uzelf bekend maakt. Dat u, hemelse Vader, alles geschapen hebt. Dat u dingen in stand houdt. Dat u uw Zoon gezonden heeft en dat u uw Heilige Geest uitzendt. Wij danken u daarvoor. Dat u om Christus wil een hemelse Vader wil zijn voor mensen zoals wij. Heer onze God, Heer Jezus Christus, dank u wel dat we in deze periode van Advent weer mogen denken aan de verwachting van uw komst de eerste keer. En dat we mogen beseffen wat dat betekent heeft en betekent tot op de dag van vandaag. En wij verwachten u opnieuw dat u komt op de wolken. En u zult komen op uw tijd, Heer, dat weten we. We vragen u, Heer, kom toch spoedig. De Heilige Geest, u die in de harten van mensen wilt werken, Heer, werkt u ook in onze harten. Wij danken u dat u dat wilt doen. En geef, Heer, dat wij uw geest niet zullen uitblussen vanmorgen, dat we uw Heilige Geest niet zullen weerstaan, maar dat hij zijn werk mag doen, dat u uw werk kan doen in onze levens. Heer, doe dat dan ook vanmorgen. Raak ons hart aan. Verlicht ons verstand, ook nu we in een week van voorbereiding op het heilig avondmaal zitten. Heer, u weet wat dat met ons doet. U weet als het ons koud laat. U weet als het ons spanning geeft of juist doet uitzien naar. Heer, wij danken u dat we het mogen vieren. We leven in gezondheid komende zondag. We danken u dat uw woorden, doe dit tot mijn gedachten is, dat die ook hier mogen klinken. En wilt u ons een goede week van voorbereiding geven? Dat we bedenken wie wij zijn. Maar ook bedenken wie u voor ons bent. En dat er in ons leven ook een hartelijke dankbaarheid te zien is. Heer onze God, wilt u vanmorgen ons een rijk gezegende dienst geven. Nu weer in de kerk zijn. En nu op afstand meeluisteren, meekijken. Heer, schenk ons alles wat nodig is. U weet wat ons kan belemmeren in het volgen van de dienst. Stelling in de kerk, het afgeleid worden thuis op de bank, allerlei gedachten die nog door ons hoofd gaan, u weet het precies, Heren. En wilt u vanmorgen tot ons spreken? Wilt u geven dat uw woord waar is, dat u uw belofte waar maakt, dat er 2 of 3 in uw naam bijeen zijn, dat u daar bent? Nou, Heren, we zijn met veel meer met elkaar verbonden. Wilt u in ons midden zijn en in onze harten werken? Heer onze God, we bidden u in het bijzonder ook voor de ouderen. Ook als het morgen weer gaat over een ouder echtpaar. Heer, waarvan we weten dat zij ook zorgen gekend hebben. Geen kinderen gekregen. Heer, wat kan dat ook een verdriet geven. Toen en nu. Heer, wilt u zijn bij de ouderen uit de gemeente. Geef dat zij, net als Zacharias en Elisabeth, bekend mogen staan als mensen die u lief hebben. Als mensen die rechtvaardig zijn voor God. Mensen die wandelen in uw geboden en verordeningen. Heere, geef dat ouderen zo in de gemeente mogen staan. Als ze nu in de kerk zijn, op afstand meeluisteren of misschien helemaal niet meer in de mogelijkheid zijn om überhaupt nog naar de kerk te gaan. Heer, wilt u geven dat ouderen in de gemeente, volwassenen, dat ze bomen mogen zijn in het geloof. Bomen die vrucht dragen, zoals Psalm 1 dat zegt. Heer, wilt u daar ook deze dienst voor gebruiken. En zij die jonger zijn, misschien nog er buiten staan. Of misschien maar net echt tot geloof gekomen. Heer, geef voeding. Geef dat er groei mag zijn in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Heer, dat verwachten we van u, want wie moet het anders verwachten? Heer, een aantal mensen willen we ook heel graag aan de troon van uw genade opdragen. Ik bid u, Heer, voor broeder Haupst. Heer, u weet dat hij zelf best wel wat heeft meegemaakt de afgelopen tijd. En nu alweer iets heftigs, als een broer overleden is. Hij mocht een mooie leeftijd bereiken van 89 jaar, maar Heer, het is toch ook je broer. Wilt u bij broeder Haupst zijn? Dat u hem sterken, hem kracht geven. En Heer, geef hem ook de kracht om aanwezig te zijn bij de begrafenis. Dat u hem helpt om dit verlies te verwerken. En zegent u ook de rest van de familie. De vrouw van zijn broer, nu als weduwe achterblijft, troost u haar. Geef dat ze in het geloof kracht mogen vinden in u. Heer onze God, u weet wat zuster van de Brink overkwam afgelopen zondag. Ze viel, haar heup brak. Een operatie nodig bleek en u heeft het willen zegenen, Heer. Daar willen we u de dank voor brengen. Geprezen bent u voor uw zegen. Ook daarin betoont dat ze weer thuis mag zijn. De broeder van de Brink haar weer mag verzorgen. Haar zijn liefde mag geven. Heer, en wilt u ook de komende tijd bij hen zijn. Zegent u hen als er behoorlijk wat op hun pad gekomen is de laatste tijd en nu dit weer. Heer, draagt u ze. Helpt u ze. En geef dat uw liefde in uw leven tastbaar mag zijn. Heer, we dragen ook zuster Jochemse aan u op. U weet dat bij een onderzoek in één keer duidelijk werd dat ze kanker heeft. Heer, wat een heftig bericht. Dank u wel dat er geen uitzaaiingen zijn. Heer, we zijn blij dat er een ingreep plaats kan vinden. Maar het is wel een heftige ingreep. Dat u bij onze zuster zijn. Dat u haar dragen. Dat u haar nabij zijn. De operatietafel en ook de periode daarna. Zorgt u voor haar, Heer? Wilt u de operatie zegenen? Geef dat zij vol vertrouwen op u deze weg mag gaan. Wees ook bij haar man. Heer, geeft u wat ze nodig hebben in deze situatie. Zegt u hun kinderen, Heer, wees hen in allen nabij. Onze ogen zijn op u, Heer. Een aantal mensen hebben ze al nu opgedragen. Maar u kent ons allemaal met onze moeite, noden en zorgen. Financiële zorgen, lichamelijke zorgen, psychische klachten. Heer, u weet hoe we ons voelen in ons lichaam. Wees bij ons als we helemaal niet thuis voelen in ons lichaam, als het zo vreemd is. Heer, spreekt u vanmorgen tot ons hart. En geef dat wij vanmorgen gevoed mogen worden. Dat de boom van ons geloof vrucht mag dragen, tot de eer van uw naam. Heer, geprezen bent u, drie enige God, en verheerlijk zelf uw eigen naam. In onze levens, ook in deze dienst, ook vanmorgen. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, ik heb weer een kinderbijbel meegenomen. Misschien heb je het vanmorgen al gezegd of bedenk je het je nu ineens? Zou de dominee weer een kinderbijbel meegenomen hebben? Ja, zeker. En voor jullie thuis ook, jongens en meisjes. Fijn dat je even meekijkt. Want net als een vorige keer bij Jona is dit ook een gedeelte wat heel duidelijk in de kinderbijbel te zien is. En ik heb het ook weer even ingescand en gestuurd, zodat het op de beamer goed te zien is. En zoals jullie wel weten, het gaat vanmorgen dan over Zacharias en Elisabeth. En wie van jullie weet wat Zacharias voor werk deed? Wat voor werk had Zacharias? Wie heeft daar een idee van? Ja, hij was priester, ja precies. En zo treffen we hem vanmorgen ook aan, want hij is op een gegeven moment onderweg. Dan mag hij naar Jeruzalem en mag hij naar de tempel toe. Hij heeft misschien niet zo heel ver te lopen, want hij woont al in Judea, maar hij gaat dus naar de tempel toe. Om de zoveel tijd is hij aan de beurt. En vandaag mag hij iets heel bijzonders doen, iets wat hij daarvoor nog nooit gedaan heeft. Dat kun je maximaal één keer in je leven doen. En dat is Nee, niet op het brandofferaltaar, maar op het reukofferaltaar een offer brengen. En dan ben ik wel benieuwd of jongens en meisjes zijn die weten, waar stond dat reukofferaltaar in de tempel? Waar stond dat? Stond dat in de voorhof, in het heilige of in het heilige der heiligen? Wie weet het? De voorhof, het heilige of het heilige der heiligen? Sommigen zie ik even overleggen met hun papa en mama. Die stonden in het heilige, hè? In die tent, daar waar de tafel met de toonbroden stonden, daar waar de gouden kandelaar stond, daar stond ook het reukofferaltaar. En het was iets heel bijzonders vandaag, want Zacharias, op hem was het lot gevallen. Hij mocht vandaag, voor het eerst, ook al was hij al zo oud, mocht hij het reukoffer brengen. Heugelijke dag. Maar ja, als hij daar staat, dan gebeurt er iets bijzonders, hè? In één keer staat er iemand bij hem. En wat voor iemand was dat ook alweer? Dat was een engel. Ja, precies. Een engel. En daar schrikt hij van. En als de engel dan vertelt, je zult een zoon krijgen. Die moet je Johannes noemen. En dan, die zal als Elia zijn. Ja, dan gelooft hij het in eerste instantie niet. Dan zegt hij, dat kan niet. Dat kan echt niet. Dat geloof ik niet. En wat gebeurt er dan? Dat weten jullie, hè? Dan kan hij ineens niet meer praten. En dan wilde hij eigenlijk de zegen meegeven, want dat was de bedoeling. Als je het reukoffer gebracht had, dan moest je de zegen van de Heer meegeven aan het volk. Zoals ik als dominee vaak doe, mijn arm hemelwijd. Maar Zacharias, die kan niet praten en waarschijnlijk ook niet horen. Dus die kan eigenlijk niks. En dan denkt hij, ga maar weer weg. Apart, hè? En uiteindelijk wordt er een kindje geboren, maar daar gaan we het volgende week over hebben. We gaan nu eerst met elkaar lezen uit de Bijbel, wat we net al in de kinderbijbel even hebben gezien. Lucas 1, vers 5 tot en met vers 25. En vervolgens zingen we met elkaar Psalm 116, het 9e, 10e en 11e vers. Maar het gaat over offeren, over met vreugde naar het huis van de Heere gaan. Teksten die passen bij wat we hier in deze dit gedeelte zien. Lees nu met me mee, Lucas 1, vanaf vers 5. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. Ze waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en ze beiden op hoge leeftijd gekomen waren. Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij, volgens de gewoonte van de priesterdienst, door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En zal blijdschap en vreugde voor u zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. En hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel, hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem, ik ben Gabriel, die voor God sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk stond te wachten op Zacharias. En ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. Zij begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef stom. En het gebeurde toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. En zij verborg zich 5 maanden en zei: zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin hij 8 op mij geslagen heeft, om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Zacharias moet zwijgen. En wij zingen straks na het amen van de verkondiging: mijn ziel is immers stil tot God, want van hem wacht ik een heilrijk lot. Psalm 62, vers 1 en 8, na het amen van de verkondiging. Het thema van de preek is de boom van het geloof. De boom van het geloof, zoals je in Psalm 1 tegenkomt, dat een rechtvaardige, iemand die met God leeft, vergeleken wordt met een boom die vrucht draagt. Nou, zo zijn Zacharias en Elisabeth bomen in het geloof. En dat lees je bijvoorbeeld in vers 6. Ze waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. En zoals u kunt zien, vanmorgen weer drie punten, drie haken aan de kapstok van de preek. De eerste is: staat vast ondanks een moeilijke tijd. De boom van het geloof staat vast ondanks een moeilijke tijd. En ook staat vast ondanks verdriet. Wankelt ondanks een hemels bericht. En dat eerste staat vast ondanks een moeilijke tijd. Dan kun je bijvoorbeeld kijken naar het eerste deel van vers 5. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester. Dagen van Herodes, de koning van Judea. Er staat vast ondanks verdriet, vers 7. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en ze beiden op hoge leeftijd gekomen waren. Wankelt ondanks een hemels bericht, vers 18 en 20. En Zacharias zei tegen de engel: hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En zegt de engel in vers 20: en zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. De boom van het geloof staat vast en hij wankelt. De gemeente van Christus, u hier in de kerk en u die op afstand verbonden bent, of u wat ouder bent of juist nog wat jonger, gaat u even met me mee naar een plaatsje ergens tussen Apeldoorn en Zwolle. Ze noemen het ook wel Heerden. En daar, in de tuin van de pastorie van de christelijk gereformeerde kerk, in de achtertuin, wil ik je wat laten zien. Want daar staat een boom. Een appelboom. En die appelboom, die heb ik zelf een plekje gegeven daar, toen we daar in 2017 kwamen. Het was eerst nog maar een klein appelboompje, stelde niet veel voor. Maar wat je zag gebeuren was heel mooi, want die boom die werd groter en groter en groter. Je merkte, de wortels gingen dieper, de stam werd steviger, de takken werden groter en elk jaar kwam er meer vrucht. Prachtig, zo'n appelboom. En tegelijkertijd ook een prachtig beeld voor ons, als een spiegel, voor hoe wij zijn. Ja, je kunt denken aan je lichaam, dat je groeit, dat je groter wordt, sterker, slimmer, dat je jezelf ontwikkelt. Maar je zult begrijpen, het gaat vanmorgen over je geloof. Je geloofsboom. Nou, hoe staat het ervoor? Want ja, je geloofsboom kan, als het goed is, ook steeds dieper wortelen. Een bredere, dikkere stam krijgen. Dikkere takken krijgen en meer vrucht dragen. Nou, wees eens eerlijk vanmorgen. Als je je geloofsleven eerst zou mogen uitbeelden in een appelboom, hoe ziet die appelboom er dan uit? Hoe zou je hem dan tekenen? Zou die diepe wortels hebben? Dat je ook als het aan de oppervlakte droog is, dat je de diepte ingaat en dat je dan toch voeding vindt om te groeien? Kunt u zeggen, ja, de stam van mijn geloof is dikker geworden. Met andere woorden, meer stabiliteit. Als het stormt, als het waait, ik ga minder heen en weer. Ik heb een stabieler geloofsleven gekregen. Kunt u zeggen dat de takken van uw geloof groeien? Dat je meer kunt dragen? Als we vanmorgen naar die twee mensen kijken, Zacharias en Elisabeth, dan zou je die kunnen omschrijven als een heel gezonde appelboom. Vers 6, we hebben het net gelezen. Ze worden beschreven als rechtvaardig voor God. Ze wandelen onberispelijk zelfs, volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. Ja, als je hen ziet, dan merk je het aan ze. Dat zijn mensen die leven met de Heere. En die geboden van de Heere, die verordeningen, die zijn voor hen niet tot last. Nou moet dit van God en ik vind er niks aan en waarom? Maar tot lust. Zij zijn als die boom die geplant staat aan waterstroom op Psalm 1, die vrucht draagt op zijn tijd. Prachtig beeld. Je kunt aan ze zien. De mensen zullen het vast gezien hebben hoe Elisabeth met Zacharias omgaat en hoe ze haar plaats inneemt in de gemeenschap. Ze zullen het vast ook gehoord hebben. Zacharias, hij mocht dan soms dienst doen in de tempel, maar lang niet altijd. Hij hoort bij de orde van Abia en om de zoveel weken, 24 waarschijnlijk, werd hij opgeroepen om een taak te hebben in de tempel. Soms ook tijdens feestweken als er extra taken gedaan moesten worden als hulppriester. Maar vaak was hij niet in de tempel. En zeer waarschijnlijk was hij dan ook bezig met onderwijs geven aan de mensen in zijn omgeving. Ze konden het zien, ze konden het horen. Ja, als Zacharias spreekt over de Bijbel, als hij die geschiedenissen vanuit het Oude Testament vertelt, dan merk je, dat is niet droog. Ja, misschien konden ze het niet allemaal begrijpen, maar je merkt in ieder geval, Zacharias, die houdt van de Heer. Die leeft met hem. Zo kun je het aan ze merken. En broeders en zusters, ik wil het eigenlijk ook wel gelijk maar als een spiegel neerleggen. Dan spreek ik vanmorgen niet allereerst maar de jongeren aan. Hoewel ik hoop, jongelui, dat jullie als je om je heen kijkt, dat je van die gezonde appelbomen om je heen ziet. In jouw ouders. In de mensen in jouw kerkbank. In de mensen in je wijk. Opa en oma wellicht. En ouderen. Mag ik dit gewoon eens als een spiegel bij u neerleggen? Het gaat hier over twee oudere mensen, Zacharias en Elisabeth. Hoe oud zullen ze zijn geweest? 70 ben je heel sterk volgens de Bijbel. Ja, hoe oud waren ze? Het is in ieder geval niet meer logisch dat Elisabeth een kind krijgt. Nou, u die de leeftijd hebt dat het niet echt meer logisch is dat u vader of moeder wordt. U. Bent u zo iemand waarvan mensen kunnen zeggen, ja, als ik hem zie, als ik haar leven op me in laat werken, dan merk ik dat het een boom is in het geloof. Ik zie aan jou dat jij de Heer lief hebt. Ik merk aan u dat u niet zonder Jezus kunt. Ik ervaar als ik met u bezig ben, dat u tot steun bent voor anderen. Dat u zo'n stevige stam hebt, stabiliteit biedt in een stormachtige tijd en dat jongeren om u heen steun hebben aan u. En zo de Heere ook lief krijgen. Ja, maar is toch wel een beetje makkelijk gezegd vanmorgen, dominee? Want we leven niet in zo'n makkelijke tijd. We kunnen niet met z'n allen naar de kerk. En overal waar je komt gaat het vooral over corona, COVID-19. Gisteravond misschien wel een gezellige avond gehad. Pakjes geopend. En natuurlijk ging het ook even over corona. Hè? Draait ons leven, zo lijkt het wel een beetje om. Maar misschien worstelt u wel met het hele digitale van onze samenleving. Vind je het moeilijk om in deze digitale samenleving, waarin van alles te krijgen is, om dan toch op God gericht te zijn? Ik vind het wel heel ingewikkeld. Vind je dat onze overheid niet goed meewerkt? In ieder geval valt voor u denk ik niet zo mee. Ik zal u niet vragen om vingers op te steken. Maar wie vindt deze tijd makkelijk om te geloven? En te velen zullen zijn die zeggen, ik vind het toch wel lastig, dominee. We zullen dan eens kijken naar die twee mensen. Zacharias en Elisabeth, want zij leven ook in een moeilijke tijd. Ze leven in de tijd, zo zegt vers 5, dat Herodes koning is. Nou, en aangezien Zacharias en Elisabeth al wat ouder zijn, hebben ze waarschijnlijk al van alles meegemaakt. Waaronder dat wat er gebeurde in zo'n 63 jaar voor Christus. Toen kwam de Romeinse legeraanvoerder Pompeius, kwam met een leger naar Jeruzalem en die belegerde de stad wel een maand of drie. En na 3 maanden werd de stad ingenomen, werd er veel bloed vergoten en werd zelfs de tempel ontheiligd. Pompeius en soldaten gingen zelfs het heilige der heiligen in en de Romeinen zijn de baas. Zij bepalen, zij regeren. En onder hen heeft Herodes de macht, Herodes de Grote. Van 37 voor Christus tot vlak na zijn geboorte heeft hij geregeerd. En dat was geen Jood. Er zat geen nazaat van David op de troon, maar er was een Edomiet, een heidense man. En die was nou niet bepaald geliefd onder het volk. Herodes, dat was iemand die bouwde heel graag prachtige bouwwerken in Romeinse stijl. En ook de tempel knapte die op, maar hij sloeg daarin door. Het was een bijzonder argwanend figuur. Weet je wat er van hem gezegd werd? Je kunt beter zijn varken zijn dan zijn zoon. Want als een kind van hem, of als iemand uit de familie, of iemand anders in zijn omgeving, maar enigszins volgens hem aanspraak maakte op de troon en hem niet eerlijk behandelde in zijn beleving, werd je terechtgesteld, werd je gedood. Je kon beter zijn varken zijn dan zijn zoon. Ja, wat voor figuur was dat wel niet? Nou, hij knapte de tempel op, maar hij was ook zo vrij om een schild met een Romeinse adelaar boven de ingang van de tempel te hangen. Dat was natuurlijk helemaal tegen het verkeerde been. Het was een argwanend figuur, want wie bedenkt het om, als je hoort van mensen dat er mogelijk een koning van de Joden geboren is in Bethlehem, dat je dan zegt, weet je, alle jongetjes tot 2 jaar uitmoorden in Bethlehem. Terwijl je zelf al op leeftijd gekomen bent. Wat voor figuur ben je dan? Nou, je kunt je voorstellen, als zo iemand aan de macht is, als die zijn stempel drukt op de samenleving en ook in de tempel, dus ook op de godsdienst, hoe lastig dat geweest is. Het was een donkere tijd voor de Israëlieten om te geloven. Het was ook een stille tijd. Weet je hoeveel jaar het ongeveer geleden was dat de laatste profeet gesproken had? 400 jaar geleden. Moet je even voorstellen dat je het Oude Testament hebt en dat je verwacht, er komt een verlosser, wanneer gaat God het doen? En het laatste stukje was van 1621 en je wacht er nu nog steeds op. En het gebeurt maar niet. Zacharias en Elisabeth leven niet in een makkelijke tijd. En er waren er wel, hoor, die de Heere lief hadden. Anna, Simeon, mensen die de vertroosting van Israël verwachten, ze zijn er zeker. Maar deze tijd wordt al vooral getypeerd door ongeloof en mensen die afhaken. Hoe komt het anders dat de Bijbel ons vertelt dat die wijzen uit het oosten zeggen, waar is de koning van de Joden? Dat ze zeggen, ga naar Bethlehem. En dat er geen Jood meegaat. Zacharias en Elisabeth leefden ook in een moeilijke tijd, broeders en zusters. En toch, hun geloofsboom houdt stand. Hoe kan dat bij ons dan? Hoe kan dat bij ons dan, nu wij ons vanmorgen voorbereiden op de viering van het Heilige Avondmaal, hoe we volgende week in brood en wijn hopen te proeven en te zien en te ervaren wie God voor ons wil zijn? Hoe kan dat dan? Hoe moeten we dat dan doen? Nou, kijkt u anders nog maar eens even mee naar die twee mensen. Want die lijken wel wat op die boom. Die staat in de tuin van de pastorie in Heerde. Want in 2017 werd die geplant. Maar in 2018 was er een hele hete zomer en ook in 2019 waren er hele hete weken. En toch, die boom groeide door. Zacharias en Elisabeth zijn mensen waarvan je zegt, ze hebben de Heer lief, ondanks die moeilijke tijd. Nou, hoe doen ze dat dan? Wat kunnen wij daarmee? Ik wil u graag 2 dingen meegeven, wat ik zie in hun leven. 2 dingen die voor ons in een week van voorbereiding van wezenlijk belang kunnen zijn. En het eerste wat ik je wil noemen, is dat zij gehoorzaam zijn. Gehoorzaam. Als je in vers 6 kijkt, dan lees je dat ze wandelen in de geboden en verordeningen van de Heere. Geboden, verordeningen, dat wat de Heere opdraagt. En dan wandelen ze daarin. Er zit iets in van bewegen. Er zit iets van onderweg zijn, bewust mee bezig zijn. Maar wandelen heeft ook altijd iets ontspannends in zich. Zo gaan ze om met wat de Heere zegt. En als de Heere dus zegt, hou de Sabbat, dan merk je aan hen, zij doen dat en zij wandelen erin. Als de Heere het zegt, is dat goed. Geen andere goden naast mij. Als de Heere dat zegt, dan wandelen zij daarin. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met je ziel, met je kracht, je verstand. Dan is dat niet iets wat Zacharias en Elisabeth mondjesmaat doen, maar dan is dat iets wat ze in de weg van gehoorzaamheid doen. Ze wandelen daarin. Nou, broeders en zusters, vindt u het lastig om in deze tijd te blijven geloven? Om uw geloofsboom voeding te geven? Wat is nodig? Begin dan maar eens bij gehoorzaamheid. Gaan wandelen in de weg die de Heere van je vraagt. Wandelen in dat wat de Heere je aanreikt. En wij hopen komende zondag het avondmaal te vieren. En de Heer Jezus die zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Neem, eet, gedenk, geloof. En dan kun je beginnen bij je eigen gevoel. Een gevoel kan soms best wat zeggen, je geweten kan spreken, maar dit reik ik u vanmorgen eens aan. Moet het bij u niet eens een keer echt beginnen bij gehoorzaamheid? En zou de Heere u niet in de weg van gehoorzaamheid zegen willen geven? Voeding aanreiken, zodat je het volhoudt. Zodat de boom van het geloof levend blijft. Gehoorzaamheid is het eerste. Het tweede wat me opvalt als ik dit gedeelte op me in laat werken, is iets wat er staat in vers 6 en ook in vers 8. Iets wat er als het ware bij staat, wat er niet bij had hoeven staan, maar het wordt er toch bij gezet. Als je kijkt in vers 6, dan staat daar, zij waren beide rechtvaardig voor God. In vers 8, terwijl hij het priesterambt bediende voor God. Dat voor God had je weg kunnen laten. In vers 6 kan ik het me nog wel voorstellen. De mensen die hebben ook smaad, spreken ze over Elisabeth. Dus dat zou nog te maken kunnen hebben met, de mensen zeggen wel dit, maar God zegt dat. Maar als ik vers 8 er ook bij pak, dan proef ik dat Lucas ons wil vertellen, weet je hoe ze in het leven staan? Zij hebben een sterk besef dat wat ik doe, dat doe ik voor God. Ondanks overheersing door Romeinen, ondanks een Herodes die zijn stempel drukt op het geloofsleven van de Joden, ondanks die donkere tijd, stille tijd, leven zij met de Heere. Want ze beseffen, ik doe het voor hem. Nou, broeders en zusters, jongelui, waarom zit je in de kerk? Ja, gehoorzaamheid, heb je net gehoord. Het hoort erbij. Waarom heeft u de stream aanstaan? Ja, dat is een goede gewoonte. Prima. Maar kunt u dan ook zeggen, ten diepste doe ik het voor hem? Kijk, dat verandert het ding al heel sterk. Ja, ik ga naar de kerk voor mijn ouders. Ja, oké, fijn dat je er bent. Ik kijk mee voor mijn opa en oma. Nou, mooi. Maar wil je werkelijk een geloofsboom worden? Dan denk ik dat wij het zo vaak nodig hebben dat we weer beseffen, voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie ben je ambtsdrager? Dan kun je allerlei dingen zeggen, maar kun je dan ook zeggen, ik doe het voor hem. Ik ben vanmorgen in de kerk, dominee, voor hem. Ik kijk vanmorgen en vanmiddag mee voor hem. Ik heb die en die taak in de kerk. En misschien ziet niemand het, want het is een administratieve taak. Maar ik doe het voor hem. Ik zet me in voor mijn wijk. Ik doe het voor hem. Kijk, als wij alleen maar bezig zijn voor elkaar, is dat iets heel moois. Maar wil je werkelijk dieper komen, dan denk ik dat bij ons, juist ook door het avondmaal, weer even mag binnenkomen. Ik doe het voor hem. Voor hem die zoveel voor mij heeft gedaan. Voor hem die mij komende zondag weer het brood aanreikt. En de wijn. Die mij dat aanreikt. Ondanks wie ik ben. Zo'n slecht groeiend boompje. Waar zo weinig vrucht aan te zien is in mijn beleving. Broeders en zusters, hoe houdt u het vol? Begin met gehoorzaamheid. En doe het voor hem. Mooi hè, de boom staat vast, ondanks een moeilijke tijd. Ja, maar dominee, ik zit in mijn eigen leven. En die tijd, dat zal allemaal wel, maar ik voel me soms zo'n slechte moeder. Als ik naar mijn kinderen kijk, als ik kijk naar wat ik ervan gebakken heb, als ik elke keer weer merk hoe de zonden aan me trekken, hoe ik val, hoe ik kijk, hoe ik klik, ik worstel met iets bij mij van binnen. En ik ervaar hier een blokkade. En ik vind het hier moeilijk om echt met God te leven in deze tijd. Het zit mij niet zozeer in de coronatijd, dat vind ik een te makkelijk excuus. Het zit bij mij van binnen. Nou, broeders en zusters, zullen we nog eens kijken naar Zacharias en Elisabeth. Ze hebben verdriet in hun leven. Ze hadden geen kind. Elisabeth is onvruchtbaar. Geen kind betekende geen nageslacht, betekende geen toekomst. Je perspectief hield op. En mensen zagen dat heel gauw als een oordeel van God over hun leven. En mensen praten erover. Welke zonde zouden ze hebben gedaan? Wat zou hier de reden van zijn? Waarom doet God het in hun leven? Tekenend is toch ook wat je leest in vers 24 en 25. Als daar staat dat Elisabeth zich 5 maanden verbergt. En dat ze het heeft over de smaad. Ze werd gesmaad. Er werd geroddeld. Er werd over haar gepraat. Wijzende vingers. Ja, Elisabeth, ze ziet er wel zo vroom uit, maar... geen steun, maar afbreuk. Een pijnpunt in het leven. Je zou kunnen zeggen, een litteken. Iets dat je tekent. Broeders en zusters, wij hier in de kerk en u thuis. Wij zijn ook, denk ik, mensen met onze eigen littekens. Je kunt littekens hebben door wat jou is overkomen. Je kan ook niks doen aan jouw opvoeding. Je kan ook niks doen in welk gezin je geboren bent. Je kon er ook niks aan doen dat iemand jou aanreikt. Kunnen dingen jou overkomen zijn. En dat je zegt, waarom? Ik snap het niet. Die ziekte die ineens in je leven kwam, jij wel, maar je broer. Het tekent je. Kan vragen oproepen. Kunnen dingen zijn die jou zijn aangedaan. Dat iemand jou op een lelijke manier behandeld heeft. Dat iemand oneerlijk naar je was. Je belazerd heeft. Het kan allemaal gebeuren, het kan je tekenen. Het kan ook dingen zijn die jij zelf, waar je zelf de oorzaak van bent. De keuzes die jij maakt. De fouten die jij beging. Het tekent je. En als je heel eerlijk bent, dan tekent het je zo dat het jou raakt en belemmert in het leven met God. Ken je dat? En sommige wonden kunnen heel vers zijn. En kan iemand tegen je zeggen, de tijd hield alle wonden. Maar voor jouw gevoel die van mij niet, want ik draag het maar mee. Of wat iemand tegen je zegt, je hebt zeker een moeilijke tijd gehad. Gehad? Ja, het is al even geleden, maar ik vind het nog steeds zo zwaar. Broeders en zusters, Zacharias en Elisabeth hebben een litteken in hun leven en er wordt over gesproken. Allerlei redenen van je kan zeggen, het zal hun geloof in laten zakken. Maar wat zo mooi is, het heeft ze niet bij God vandaan gedreven, maar juist bij hem gebracht. En weet je wat nou zo heerlijk is? Dat wij met onze littekens bij God mogen komen. En dat de Heer Jezus naar deze aarde kwam. En dat hij de hemel verliet waar hij zo volmaakt gediend werd. Waar hij zo volmaakt was. En dat hij zo klein wilde worden dat hij in de kribbe paste. En wat ik zo opmerkelijk vind, is dat Jezus zich laat slaan. Dat hij nota bene in zijn handen de spijkers laat rammen. Door zijn voeten. En dat als Jezus opgestaan is uit de dood. En als hij weer terug mag naar zijn vader. Dat dan de vader niet zegt, ja, je mag er alleen maar inkomen als alle littekens weg zijn. Maar dat Jezus volmaakt de hemel verliet. En dat hij met littekens al zegenen tijdens de hemelvaart de hemel weer ingaat. En dat we hem daarvoor al naar de opstanding zagen. Thomas. Zie je mijn littekens? Broeders en zusters, ik weet niet wat uw leven persoonlijk tekent. Wat jouw leven stempelt. Wat jouw leven misschien wel in de greep heeft. Maar wij mogen komende week het avondmaal vieren. En dan steekt als het ware de Heer Jezus zijn handen uit. Met het litteken erin en zegt, ik ben getekend door het leven hier op aarde. En ik wilde het. Omdat ik jou wil vergeven, omdat ik jou wilde verzoenen. Omdat ik jou mijn vrede, mijn genade wil schenken. Nee, God zoekt geen perfecte mensen. Maar God zoekt mensen met littekens. En hij reikt ze zijn genade aan. Hoe hou je het vol? Hoe kun je de boom van jouw geloof voeding geven? Is dat niet door uit die handen van de Heer Jezus, uit zijn littekens, brood en de wijn te nemen en bij je binnen te laten komen en te proeven en te beseffen dat hij die littekens kreeg vanwege jouw schuld en zonde en dat hij in liefde die weg is gegaan. Ziet u dan uit? Was het vandaag maar avondmaal, vind je niet? Geweldig toch? Zo'n God dienen. Ja, de boom van het geloof staat vast in een moeilijke tijd. En ook ondanks een litteken. Maar die boom van het geloof gaat ook wankelen. Nou, jongens en meisjes, zie je Zacharias lopen? Hij mag naar de tempel, we zagen net al een paar plaatjes ervan. Hij mag naar de tempel toe. Het is weer zijn beurt. De groep van Abia is aan de beurt om te gaan werken in de tempel. En hij, Zacharias, mag opnieuw, waarschijnlijk al veel vaker geweest, een ouder iemand al, dus ervaring. En het lot wordt ook deze keer weer geworpen en het lot valt op hem. Hij mag dat reukoffer gaan brengen. Wat een feest, wat een voorrecht, daar in het heilige, het volk te mogen vertegenwoordigen. Daar het wierook op het altaar te leggen en de rook te zien opgaan en dan te bidden voor het volk. Hoe zou dat ongeveer gegaan zijn? Nou, sommige uitleggers zeggen dat er nog twee andere priesters bij waren op dat moment. Zacharias en twee hulppriesters. En de eerste priester die zou dan als het ware de as weggehaald hebben van de kolen, dat weer schoon is. En de tweede priester die heeft dan de hete kolen en die gooit dat op het altaar. En als de tweede dan weggegaan is, dan staat Zacharias daar in zijn eentje. En dan gooit hij wat van die wierook zo op die hete kolen. Hey, ruik je dat? En je ziet het ook, hè? Die rook begint omhoog te kringelen als een teken van gebed. En buiten de tempel, de voorhof, buiten het heilige, er zijn ook allemaal mensen in gebed. Want dit is een moment van gebed. Er is al eerder ook geofferd op het brandofferaltaar. En nu een offer van gebed. En Zacharias, hij staat daar. En waar bidt hij om? Zou hij gebeden hebben om een zoon? Ik denk het niet. Hij vertegenwoordigt daar het volk voor God. Hij bidt in ieder geval om de Messias, om verlossing voor het volk. Hij bidt om de vervulling van Gods belofte. En ineens, daar, een engel. Je krijgt toch de indruk dat, ook al zou er een mens gestaan hebben, dat hij geschrokken zou hebben. Want ja, in het heilige was hij alleen. Dan zou er gewoon een priester naast hem hebben komen staan, had hij al geschrokken. Maar nu een engel, een hemelse boodschapper. Hoe zag hij eruit? Ik weet het niet precies. Maar hij staat ineens naast hem. En die begint te praten. De engel zei tegen hem, wees niet bevreesd. Niet bang zijn, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heer. En als je dan verder leest, dan lees je dat de engel erbij zegt. Het zal zijn als Elia. Zo zal hij zijn. En dat zal gelijk ook een lampje laten branden, want Elia, ja, Mozes en Elia, de grote mannen van het Oude Testament. En had Maleachi niet geprofeteerd? Dat is een van de laatste. Elia zou komen. Johannes zal Elia zijn, Zacharias. Jouw zoon zal dat zijn. Nou ja, kun je het je voorstellen? Kijk, we kennen de geschiedenis, hè? We weten hoe Zacharias reageert. Maar als je even weer in je opneemt, even weer in gedachten neemt, dat Zacharias en Elisabeth in vers 6 worden beschreven als mensen rechtvaardig voor God, onberispelijk wandelend in de geboden en verordeningen van de Heer. Ook al is het een moeilijke tijd, ze houden daaraan vast. Ook al hebben ze een litteken in hun leven, wordt er over ze gesproken, toch is de boom van hun geloof gezond. Dan zou je toch verwachten, de meest gelovige van de Israëlieten zo ongeveer, als de Heer tot hem spreekt via een engel, nou dan wordt het in dankbaarheid aanvaard, toch? Arie weet het, hè? Hoe zal ik dat weten? Zacharias gelooft het niet. Hoe zal ik dat weten? Want ja, mijn vrouw is te oud en we kunnen toch geen kinderen meer krijgen? En ik heb de indruk dat het gesprek van de engel en Zacharias langer is geweest dan wat we hier lezen. Want de mensen buiten verwonderen zich over het feit dat Zacharias zo lang wegblijft. En als je vers 20 leest, dan merk je dat de engel hem als het ware verhoort, als het ware aanspreekt en zegt, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt. Je hebt mijn woorden niet geloofd. Was het één keer niet? Of? En je proeft daarin dat Zacharias blijft hangen in zijn overtuiging. Dit kan niet. Zacharias blijft hangen in ongeloof. Ook al is er een gesprek, ook al zijn er argumenten, ook al kan de engel van alles noemen, is die Gabriel die voor God staat, hij gelooft het niet. En broeders en zusters, mag ik dit eens iets dichterbij proberen te brengen? Hier zie ik iemand staan die door een moeilijke tijd niet bij God vandaan gedreven wordt, maar die zegt, maar ik blijf trouw. Hier zie ik iemand staan die uit zijn eigen leven kan zeggen, ja, ik heb dit als moeite en zorgen, maar het houdt me niet bij de Heere vandaan. Maar ineens komt God heel concreet en dichtbij in zijn leven en dan, nee, dat geloof ik niet. En broeders en zusters, soms denk ik dat ook tegen te komen als ik bij u op bezoek ben. Ik zeg het maar heel voorzichtig. Maar dat u zegt, nee, ik kan niet zonder de Heer Jezus. Ik heb hem nodig en de kerkdiensten wil ik niet missen. Maar dan hoor ik soms ook wel eens, ja, maar het avondmaal, dat vind ik moeilijk. Dan komt het als het ware in één keer zo dichtbij, dat vind je moeilijk. Waarom? Waarom vind je dat moeilijk? Waarom kunt u zeggen, ja, ik kan niet zonder de Heer. Ik wil de diensten niet missen. Ik blijf trouw kijken. Maar als het gaat over het avondmaal, dan haakt u in één keer af. Dan wordt u misschien wel emotioneel. Dan raakt het u wel, maar waarom is dat? Bent u dan misschien net zoals Zacharias? Zacharias die krijgt van de engel op zijn neus, omdat hij zegt, weet je, je blijft hangen in ongeloof, omdat je mijn woorden niet geloofd hebt. Is dat misschien ook in ons leven zo? Dat je eigenlijk, als het gaat over het avondmaal, dat je dan blijft hangen op het punt van ongeloof. Weet je wat de gevolg is van ongeloof? Zacharias kan de zegen niet uitspreken over het volk. Als je leeft in ongeloof, dan weerhoudt het je om tot zegen te zijn. Dat gebeurt er. Broeders en zusters, als u hier nou mee worstelt, hè? Als u zegt, ja, ik vind het woord van God bijzonder en ik kan niet zonder de Heer Jezus. Maar het avondmaal, dat vind ik heel erg lastig. Wat moet je dan doen? Nou, dan denk ik dat u moet doen wat Zacharias gedaan heeft. Maar eens zwijgen. Stil zijn. Je zult zwijgen, je zult niks kunnen zeggen en waarschijnlijk kan die ook niks horen, omdat hij later ook gewenkt moet worden bij de naamgeving. Wees maar eens stil. En zie wat God doet. Want weet je, de engel Gabriel zegt namens de Heer, dit zal zo gaan gebeuren. Hij zegt niet, nou Zacharias, als jij dat dan niet wil, als jij dat dan niet gelooft, nou oké, dan doen we het niet. Klaar. Maar dan zegt de engel tegen hem, ik ben Gabriel die voor God sta en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen, aan te zeggen. En hij zegt er nadrukkelijk bij, de woorden die vervuld zullen worden op hun tijd. Broeders en zusters, wij dienen een God die doet wat hij zegt, die waarmaakt wat hij belooft. En de boom van uw geloof, u kunt zelf vertellen hoe het ermee staat. Hoe het is met de stam, of u stabiel bent, of er diepe wortels zijn. Of er takken zijn die groeien, dat u dat kunt dragen. Wat deze tijd met u doet. Of er een litteken in uw persoonlijk leven is. Maar vanmorgen gaat het er ook om. Mag de Heere uw komende zondag het brood aanreiken en de wijn. Zie je dat vanuit de handen met de littekens? En wat doet u dan? Reageert u vanmorgen dan als een Zacharias van nee, volgende week ben ik er niet, kom niet, hoef ik niet? Wees stil. Als ik die boom goed bekijk, daar in de tuin en heerde, dan moet die af en toe gesnoeid worden om te kunnen groeien. Moet die af en toe bemest worden om goed vrucht te kunnen dragen. Nou zo, laat komende week een week zijn van snoeien. Een week zijn van bemesten. Maar wees vooral stil. Ja, laat dat onze week typeren. Mijn ziel is immers stil tot God. En dan zit je met al je twijfel. Al je gedachten. Dat wat je in de greep heeft. Mijn ziel is immers stil tot God. Want ik verwacht het niet van deze tijd. Ik verwacht het niet van mezelf. Maar ik verwacht het van Hem. Van Hem verwacht ik een heilrijk lot. Amen. Zullen we samen het eerste deel van het formulier lezen voor de bediening van het heilig avondmaal? Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden van onze Here over de instelling van het heilig avondmaal, die de apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Here ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, omdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf, in eigen persoon, voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonden besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden, en wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hij hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij moeten erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. En ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Zover het formulier wat we nu met elkaar lezen. Zullen we samen in het gebed tot de Heere gaan. Ja, Heere, onze ziel is stil voor U. Wij verwachten ons heil niet van onszelf, niet van deze wereld, maar van U. Van U die het ons aanreikt bij leven en gezondheid komende zondag. In brood en wijn komt U dichtbij en toont U wie U wilt zijn en dat U uw woord waarmaakt. Heer onze God, U weet van de staat van de boom van ons geloof. Heer, geef dat er geloof mag komen als er nog geen geloof is. En geef dat daar waar geloof ontstaat, waar het misschien nog heel klein is, dat het geloof daar versterkt mag worden. Dat het de avondmaalsdienst van komende zondag daar ook aan mag bijdragen. Heer, geef ook dat vanmiddag de dienst daaraan mag bijdragen. Ook vanmiddag er een goede dienst mag zijn. Heer, en daar waar er geloof is, waar er vertrouwen op U is, dat U geeft dat in dankbaarheid, het verwondering, het avondmaal gevierd mag worden. Dat ouderen, dat volwassenen, bomen mogen zijn in het geloof voor anderen om hen heen. Heer onze God, geef ons een goede voorbereidingsweek. Wees ook bij diegenen die worstelen, die zich afvragen mogen we gaan en misschien nog nooit geweest is, of bijna nooit. Vanwege de opvoeding. Vanwege wat gewoon is. Heere, werkt U in onze harten. En geef dat we het avondmaal tot Uw eer zullen vieren. Komende zondag. Heere, wees ons nabij. Geef ons nog een goede dag vandaag. Als er nog geoefend zal worden door kinderen en het zingen van kerstliederen. Als vanmiddag er ook Peniel catechese toer zal zijn. Heere, we zoeken een weg om, ook nu catechisatie niet op de gewone manier kan plaatsvinden en de jeugdwerk ook minder plaats kan vinden, dat we catechese geven nu vandaag. Heere, geef een goed moment vanmiddag. Geef wat nodig is. Degenen die daarbij betrokken zijn, zodat het tot opbouw mag zijn, tot Uw eer. Dat het ook jongeren in het bijzonder mag aanspreken. Heer onze God, we bidden U voor de cursus die Leven Gezond ook volgend jaar gegeven zal worden om mensen bekend te maken met het christelijk geloof, om daarin te laten verdiepen. Heer, wilt U die voorbereidingen daarop zegenen. Zegent U ook onze gaven die we inzamelen voor de kerk, maar ook voor het diaconale doel. Heer, voor Stichting Hulpdienst in Zicht. U weet van hun werk. Heer, wilt U ook onze gaven voor hen zegenen. Geef dat het tot grote zegen mag zijn, dat daardoor ook iets van U gezien wordt. En U daarvoor de eer mag krijgen. Heer, onze ogen zijn op U. Leid ons in alle dingen tot Uw eer, tot Uw glorie. Om Jezus wil. Amen. We zingen onze slotzang, dat is Psalm 107, vers 11, waar het gaat over het lofoffer. Nou, Zacharias mocht offeren en wij mogen een lofoffer op onze lippen nemen. Psalm 107, vers 11. Thank you. Zacharias kon de zegen van de Heere niet meegeven, maar ik mag het wel namens de Heere aan u meegeven. Ontvang hem dan ook, biddend. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.